Dit is Smaak, Gentse geschiedenis en lekkere verhalen, met Noël Callebaut
en Annelies van Wittenbergen.
U hoort het, beste luisteraar. Vandaag draaien we de rollen eens om en heb ik het genoegen om Noël te mogen interviewen.
Ja, mij interviewen. Het is raar, Annelies. Ik voel het ook als raar aan. Maar ja, ben er klaar voor?
Ik heb een beetje aarzelingen in mijn stem, maar het komt vast wel goed.
Ben zeker.
We zijn vandaag 11 november en zoals jullie weten is 11 november een speciale dag. Het is de herdenking van het tekenen van het vredesverdrag na de Eerste Wereldoorlog. 11 november om 11 uur. De vrede is betekend in een spoorwegwagon in een bos bij Compiègne en maakte een einde aan een conflict van ongeziene grootte en ongeziene wreedheid. De Eerste Wereldoorlog heeft op heel Europa een heel zware impact gehad. En ook op onze streek en ook op Gent. En Noël, daar weet je eigenlijk alles over.
Well, alles is misschien veel gezegd, Annelies, vooraleer weer de specialisten het dak opjagen. Maar de Eerste Wereldoorlog in Gent is wel een van mijn dadas, zal ik maar zeggen. Vooral omdat ik via mijn overgrootvader natuurlijk betrokken partij ben. Ik heb een Engelse overgrootvader die hier tijdens de Eerste Wereldoorlog, eigenlijk kort daarvoor al, blijven plakken is aan een Friese overgrootmoeder. En natuurlijk als de oorlog uitbreekt, moet hij naar het front. Maar mijn Friese overgrootmoeder die blijft hier achter met haar dan tweejarig zoontje, die later mijn grootvader zal zijn natuurlijk.
En jij weet ook heel veel over hoe het ging met die mensen tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Ja, we hebben in de familie enorm veel geluk. Mijn overgrootvader hield een dagboek bij. En dus vanaf 4 augustus 1914 tot aan het einde van de Eerste Wereldoorlog heeft mijn overgrootvader een dagboek bijgehouden. En daar zijn oorlogsavonturen, zeg maar, in beschreven. Maar het is vooral heel leuk, omdat mijn overgrootvader was een pianobouwer. En was helemaal geen, naar zijn eigen woorden, held of zo. Maar is dan wel uit die Eerste Wereldoorlog, zoals ze dat noemen, zwaar gedecoreerd teruggekomen. En nog veel erger voor hem, ook zwaar gewond eigenlijk. Hij is uiteindelijk in 1935 overleden aan de gevolgen van ibriet, dus mosterdgas.
Okay.
En zoals hij omschreven wordt door tot voor kort mijn nog levende Engelse tante, die is 2 jaar geleden overleden op 99-jarige leeftijd, omschreef zij van: ja, ik heb mijn papa altijd gekend als een heel droevige man die weinig vertelde over die Eerste Wereldoorlog. Maar als hij al iets vertelde, waren het verhalen vol verschrikking, waarbij hij zich steeds afvroeg: waarom was dat nodig?
En beste luisteraar, Noël is het heel bescheiden niet aan het zeggen over dat verhaal van Francis is zijn naam, denk ik. Bestaat er ook een theatermonoloog? Ik heb die zelf gezien en die is fantastisch. Dus als jullie ooit de kans krijgen om daar naartoe te gaan, doe het zeker. De kopieën van dat dagboek, want het origineel ligt in een kluis, die liggen hier ook op tafel. Noël, lees jij daar eens een stukje uit voor? Als
ja, ik zal misschien beginnen met het begin. Front, de 24e november 1916. Beste vrouw, gij zult zekerst verwonderd zijn dat ik nog wat naar u written heb. Ja, dat is heel eigenaardig, maar mijn overgrootvader gebruikt dus af en toe mengeling tussen Engels en Nederlands. De laatste brief die ik van u heb gekregen dateert al van 14 januari 1915, waarin gij mij liet weten dat als ware jij niet tevreden dat ik je zo weinig schrijf. Dit is echter heel raar, because I write you every day, but the letters don't come through.
Oh.
En dat is zo'n beetje heel het verhaal. Natuurlijk, mijn overgrootvader zit aan het front. Meer bepaald vertoeft hij vaak in Diksmuiden. Hij heeft 3 keer de dodenhang gedaan. Maar aangezien zijn Engelse roots is hij ook verbindingsofficier tussen het Belgisch en het Engels leger. En verblijft hij dus ook regelmatig in Talbot House in Poperingen.
Ja.
Iets waar je de dag van vandaag nog altijd kan bezoeken, waar je lekkere thee en biscuits kan gaan proeven. Maar het probleem was, die brieven konden niet... Ja, je kon geen brieven sturen van het front naar Gent, want we gaan het er straks over hebben. Gent is een etappenstad. Gent is bezet door de Duitsers. Dus brieven moesten via het front naar Nederland en dan via Nederland gesmokkeld worden over de elektrische dodendraad. Want dus de Duitsers hadden de grens met Nederland volledig afgespannen met een elektrische draad met een ongelooflijk voltage op. Daar zijn vele slachtoffers gevallen. En dus die brieven moesten overgesmokkeld worden. Tot in Gent, tot in Gentbrugge in ons geval. Ja. En dat lukte niet altijd.
En toch blijft hij schrijven.
Hij blijft schrijven. En mijn Friese overgrootmoeder, die nogal een koppig karakter had, maakte zich dus regelmatig boos dat hij zo weinig schreef. Maar hij schreef niet weinig. Want na de Eerste Wereldoorlog zijn die brieven wel allemaal plots toegekomen. Dus,
het was niet zijn schuld, het was de schuld van de Eerste Wereldoorlog.
Het was echt het schuld van de Eerste Wereldoorlog. Het is eigenlijk een heel mooi verhaal. Het zou er volledig kunnen overgaan. De man was een pianobouwer, was beginnen bouwen aan een piano voor zijn vrouw, want mijn overgrootmoeder was een Friese, maar kon ook bijzonder mooi piano spelen, naar het schijnt. Ik heb haar nooit gekend, natuurlijk. En na de Eerste Wereldoorlog heeft hij de piano afgemaakt. Dus hij had een prachtige piano staan, gemaakt door haar man. Maar tijdens de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog is er een bom op het huis terechtgekomen. En zij hebben het overleefd, maar de piano is alsnog vernietigd door de Duits.
De tragiek ervan.
De tragiek ervan.
Daarnet vermeldde je een heel interessant woord, Noël. Gent was een etappestad. Dat ga je even moeten uitleggen.
Ja, dus... Ja, zoals je weet, de Eerste Wereldoorlog, eigenlijk onbezet België is relatief klein. Dat is zo nog een driehoekje, net achter de IJzer, waar het Belgisch leger dapper stand houdt, onder leiding van onze koningssoldaat, Albert I. Maar dat betekent dus eigenlijk dat de rest van België bezet gebied is. En Gent ligt eigenlijk niet zo ver van het front, zo ongeveer 80, 90 kilometer... Maar Gent is dus een etappenstad. Wat is een etappenstad? Dat is een plek waar de Duitse legers in een soort van roulatiesysteem dus zich kunnen terugtrekken om uit te rusten. Om te bekomen van de zware oorlogsstress. En dat zal betekenen dat vanaf oktober 14 er ongeveer constant 10.000 Duitse soldaten in Gent verblijven. Waaronder tal van officieren.
Dus 10.000 Duitse soldaten die zich moeten ontspannen en bekomen van de oorlog.
10.000 Duitse soldaten die zich moeten ontspannen en bekomen van de oorlog. En die dus hier in Gent zich te goed doen aan wat de Duitsers zo zeer poëtisch benoemen als Wein, Weibe und Gesang.
Dat klinkt niet onaangenaam voor de Duitse soldaten. Hebben we daar een idee van hoe dat dan allemaal in zijn werk ging? Hebben we daar details over het leven zoals het toen was?
Wel, Annelies, net als jij lees ik al eens een boek. Hè? En er is eigenlijk een prachtig tijdsbeeld van heel die etappenstadperiode bewaard gebleven. Namelijk het boek... die nu heruitgegeven is als het Frontparadijs. Het boek is geschreven door Heinrich Wand. Het is recentelijk ingeleid door Michiel Hendricks, de fotograaf en geboren verteller. Maar het is dus het oorlogsrelaas van een Duitse soldaat in het bezet Gent. En het geestige is dat Heinrich Wand, die trouwens na de Eerste Wereldoorlog bij de Communistische Partij is gegaan en door de nazi's ook is vervolgd geweest achteraf. Maar die Heinrich Wand, die heeft een heel kritisch tijdsdocument geschreven, die eigenlijk begint nog net voor Gent een etappenstad wordt en eindigt de moment dat de Duitsers opnieuw in oktober, maar dan in 18, Gent opgeven als etappenstad en verdwijnen. En je krijgt dus een beschrijving van 4 jaar lang Wein, Weiber, Gesang en andere misdaden. En voor degenen die geïnteresseerd zijn, er is natuurlijk nog een prachtig tijdsdocument, namelijk de oorlogsdagboeken van Virginie Loveling. Die dus eigenlijk op gevaar van eigen leven, want in de Eerste Wereldoorlog, en ook in de Tweede Wereldoorlog niet, mocht je geen dagboeken bijhouden. Als je daarop betrapt werd, werd je beschuldigd van spionage en terechtgesteld. In Gent zijn er in de Eerste Wereldoorlog 55 Gentse burgers terechtgesteld door de Duitsers op verdenking van spionage. En dat ging van omdat je duiven hield,
ja,
en dus potentieel e-mail avant la lettre kon versturen, tot mensen die foto's namen of die een dagboek bijhielden. En Virginie Loveling heeft dus op gevaar eigenlijk van eigen leven een prachtig dagboek bijgehouden over die oorlogsjaren. Dus eigenlijk weten we wel heel wat. En trouwens, heel interessant voor we ons verdiepen in het etappenleven. Het moment dat de Duitsers België binnenvallen in augustus 14, gebeurt er in Gent eigenlijk ook al heel wat. Er is heel veel horeca in Gent, wordt namelijk uitgebouwd door Duitsstaligen. Ik wist dat ook niet, maar er zijn dus, je hebt Duitse kappers. Je hebt het hotel In de Drie Zwitsers, die uitgebouwd wordt door Wilhelm Mühleneisen. Je hebt het Concordia Hotel, daar is de Duitse eigenaar Scheich. Je hebt allerlei cafés, kappers. Er is een haarkapper aan de Sint-Pieterstatie, Schreiner. En wat gebeurt er? De Gentenaars zijn zo kwaad op het feit dat de keizerlijke troepen het kleine België aanvallen, dat die horeca, die Duitse horeca in Gent wordt geplunderd. Er worden de meubels worden stuk gesmeten. Zodanig erg dat de Gentse politie en de burgermacht, die zal 35 plunderaars aanhouden op dat moment. 35 plunderaars, waarbij dan vooral fijntjes wordt opgemerkt dat de meeste oude bekenden waren van de politie en de gendarmen. Dus er was een bepaald soort Gentenaars die het gat schoon zag om even te gaan plunderen. Gent is dan eigenlijk bespaard gebleven van heel veel oorlogswoede van de Duitsers, dankzij burgemeester Braun. En je hoort in die naam natuurlijk ook, Braun, zijn familie was ook niet van al hier. Die hadden Duitse roots.
En dat is de Braun van het Braunplein,
dat is uiteraard. De Braun van het Braunplein, uiteraard. En van het Braunkasteel, die hier op Gentbrug nog gestaan heeft, op de plek waar nu de voormalige hockeyvelden van AA Gent zijn. Daar stond een mooie, grote, kasteelachtige villa die ook eigendom was van Braun. En Braun ging gaan onderhandelen met de Duitsers die ter hoogte van Kwaadrecht waren. En daar staat dan van geschreven dat hij grote porties cognac en sigaren mee had. En daar kon hij dan de Duitsers gunstig mee stemmen. En dan is afgesproken dat Gent niet ging beschoten worden op voorwaarde dat alle wapens werden ingeleverd. En die wapens moesten ingeleverd worden in het Gravensteen. En er moesten ook gijzelaars gegeven worden aan de Duitsers. En Braun die gaf onmiddellijk zichzelf aan. Die zei van, ja, neem mij maar als gijzelaar.
Wow.
Maar dat wouden de Duitsers niet. Die zeiden van, nee, maar hij zegt gekend. Als het nood doet, dan zullen we u wel weten te vinden. Maar ze hebben 6 gijzelaars genomen. En dat waren eigenlijk ook wel tamelijk gekende Gentenaars. En dat is namelijk Edward Angsele.
Dat is een grote naam.
Ja, Emile Copieters, Maurice de Weert, Alfred van der Stegen, Joseph Cassier en Alfons Siffer. Die werden gijzelaar genomen. En dan konden de Duitse legers, de troepen zeg maar, konden dan Gent binnentrekken.
Met hun cognac en sigaren?
Wel, die cognac en de sigaren, dat was natuurlijk voor de officieren.
De officieren.
Want je zal het horen in het verhaal, je moet toch een duidelijke onderscheid maken tussen de gewone veldgrauwe soldaat, hè, de Hans met de pet, zeg maar, en de officieren. Want als er al, zoals Wand het zelf beschrijft, zwijnen waren in het Duitse leger, dan waren het wel de officieren.
Dus die officieren, die zwijntjes van het Duitse leger, die komen toe in een bijzonder mooie stad die niet lang daarvoor...
De wereldtentoonstelling.
Ja, gerenoveerd is ook. Hè?
Maar ja, je hebt dus het Plan Zonnikoffer de Vigne, die van het middeleeuwse Gent, met al de kleine steegjes en straatjes en citeetjes, heeft men uiteindelijk een stad gemaakt die klaar is voor een wereldtentoonstelling. De Vlaanderstraat is aangelegd, de Brabantdam is aangelegd, Gent barst van de koffiehuizen. Er is theater, er zijn cafeetjes, er zijn superlekkere restaurants, noem maar op. Dus ja, die Duitsers die komen hier toe in een soort van aards paradijs.
Ze hebben dat goed gezien.
Ze hebben dat heel goed gezien. En er is een hele leuke... dus het moment dat de Duitsers binnenkomen, de gewone Duitse soldaten, het eerste wat ze gaan doen is de juweliers in de lange munt gaan plunderen. Ja, waarom niet? Hè? Maar Duitsers zijn ook zoete kou. En heel leuk is dat de eigenares van de beste en de meest elegante patisserie van de stad, Madame Brissot, die meende dat haar laatste uur geslagen was toen de eerste Duitser in haar winkel in de Magelijnstraat binnenkwam om koeken te kopen. En hoewel de Duitsers dus in het algemeen voor veel vraten werden versleten, waren die brave, veldgrauwe soldaten content met een half dozijn zoete gebakjes en ze telden er ook nog eens de juiste prijs voor neer. Wat dus bij veel winkeliers later... Die vonden dat zo spijtig dat zij hun winkels hadden gesloten en dus verlies hadden geboekt.
Och.
En er waren dus winkeliers die zeiden, maar hé, we hadden toch alle beter de winkel kunnen openhouden, want de Duitsers zijn toch niet de barbaren zoals ze beschreven zijn. Je ziet La Commerce, ze moet toch verder leven.
La Commerce en de ware aard van de mens, als je het
en
zo leest.
En de ware aard van de mens, ongelooflijk eigenlijk. Hè. Nu... Als je dus in het Gent van 1914 toekomt, dan zie je eigenlijk een prachtige stad. En ik zei al, heel veel eethuizen, veel restaurants, prachtige herenhuizen. En die Duitsers moeten natuurlijk ook ingekwartierd worden. En daar krijg je al een eerste onderscheid.
Ja, dat gaat niet in de beluikjes. Hè.
Dat is niet in de beluikjes. De Duitse gewone soldaten worden ingekwartierd in de bestaande kazernes. Mm-hmm. Zijn de Sint-Pieterskazerne, die wordt daarvoor gebruikt. Men zal de Duitse soldaten ook inkwartieren in het seminarie, dat eigenlijk op dat moment net af is. En dus,
dat is het seminarie aan de Reep.
Waar nu de Vlerik zit. Dat wordt een Duitse kazerne. En heel leuk, een aantal jaren geleden was een vriend van ons, toen nog priester in opleiding, en gaf hij eens een rondleiding in het seminarie. En als je in het seminarium naar beneden ging, in de kelder, dan kwam je in de voormalige keukens en daar stond nog in gotische letters Zur Küche.
Nee.
En daar stond de verwittiging bij, via cloud wird erschossen. Dus wie steelt, wordt doodgeschoten.
En men had dat bewaard.
Men had dat bewaard. Het was een boodschap voor alle seminaristen. Als je durft pikken, dan moet je vooralsnog neerschieten.
Ik ben benieuwd of dat de Vlerik die boodschap ook nog...
We zullen een keer moeten gaan kijken of dat ze daar nog staat. Dus ja, daar werden ook... En dat werd natuurlijk niet meer het seminarie genoemd, maar in Gent noemde de Gentenaars dat al gauw de Uizolderkazerne. En dan een heel leuke analyse. De Duitse keizerlijke familie noemt van Hohenzollern. En in Gent de Uizolder. En dus dat werd de Uizolderkazerne genoemd. Dus de gewone soldaat die zat in bestaande grote gebouwen, kazernes en noem maar op. De officieren werden ingekwartierd bij de rijke Gentse burgers. Zo had er bijvoorbeeld kapitein-commandant Georg van Wyck. En waar was die ingekwartierd? Wel in het huis van kunstschilder Bart Soen.
Dat zegt me iets. Waar is dat ook alweer?
Wel, dat is op de hoek voor naar het stand te gaan.
Ja.
Dus op de hoek van de kaai en de coupure heb je nog altijd het prachtige huis.
Ja.
En daar was kapitein-commandant Georg van Wyck ingekwartierd. En die genieten daar eigenlijk van het goede leven. Van Wyck, die eigenlijk van de bescheiden afkomst was, die liet zich het beste en het fijnste eten die hij in vredestijd moest ontberen, hè, hij had dat niet, liet hij rijkelijk aandienen op de gedekte tafel. En hij liet zelfs de lekkernijen die het moeilijkst te krijgen waren in grote overvloed aanreiken. Bijvoorbeeld taarten van de Saksische patissier Rödel werden ingevoerd. En Rödel maakte blijkbaar zo'n goede taarten dat hij, ook al was dat een fitte jonge man, die ontsnapte aan iedere moordcommissie. Wat is een moordcommissie? De Duitsers die riepen hun jonge mannen op. En je kon niet weigeren natuurlijk, je moest naar het front. Behalve dus bijvoorbeeld in het geval van Rödel, als je een goede taart bakte, kon je daaraan ontsnappen. En natuurlijk, wat die Georg van Wyck ook deed, was ieder eetmaal overgieten met goede drank die hij vond in de kelders van Bart Soen, zoals daar waren wijnen, likeuren en champagnes van de beste merken.
Dat is inderdaad niet slecht.
Dat is niet slecht, hè? Nu, de gewone Duitse soldaat, Annelies, aangezien het gaat over eten bij ons, die gewone Duitse soldaten, die konden eigenlijk zeker in de periode van 1914 tot 1917, konden die eigenlijk super lekker gaan eten in Gent. En er waren bons uitgedeeld. Je had officierenbons, die waren iets meer waard. En je had de gewone soldatenbon. Maar wat lees je daarover? Duizenden soldaten van alle Duitse wapenen en stammen, waaronder zelfs de blauwe vesten van de marinesoldaten, konden niet ontbreken op het appel. De zondagmiddag wandelden zij in het Citadelpark op de Kouter, de Korenmarkt, de Veld, Brabant en Vlaanderenstraat en rond de Zuidstatie. Zij vulden de grote bier- en koffiehuizen, de fijnste patisserieën en ontelbare kleine estaminets, waar men in het begin nog altijd een biefstuk met frieten voor een mark kon krijgen en voor 25 pfenning een glas trippelbier kon bestellen, dat viel bij de Duitsers in de smaak. Maar er was ook ontspanning van culturele aard. De Nieuwe Cirque, de cinema's Théâtre Pathé in de Veldstraat, de Carillon in de Korte Dagsteeg, Cinema des Familles in de Vlaanderstraat, Oud-Gent en Modern Palace aan de Zuidstatie en de grote cinema in het Paleis van de Arbeiders vooruit in de Sint-Pietersnieuwstraat, waar op zondagnamiddag en 's avonds in de week gevuld met Duitse soldaten. En die Duitse soldaten die konden dus ook in de vooruit ongelooflijk lekker eten. Frieten met biefstuk, carbonade flamande, noem maar op. En het was zelfs zo dat ze voor een klein extraatje konden zelfs 2 warme maaltijden per dag.
Als 1 niet genoeg is, dan moet je er 2 eten blijven.
Dan moet je eens ongelooflijk gaan dooreten. Nu, de beschrijving die Wand geeft van Gent zegt ook iets hoe die Duitsers onder de indruk waren van onze stad. Want je krijgt dus een opsomming. De meest bijzondere gebouwen in de stad zijn het oude Gravenkasteel, de Sint-Baafskathedraal, de ruïnes van de Sint-Jacobskerk, het Gerard Duivelsteen, de Achtersikkel, het Rabot, het Torenke, de Vrijdagmarkt, de Hildehuizen achter de Koormarkt aan de Grasnij. Eigenlijk, Annelies, je kan dus tot op de dag van vandaag in het Gent van 1914 wandelen, want op dat vlak is er nog niet veel veranderd.
Ja, het is met een enorm zicht voor detail, dat want de dingen beschrijft niet alleen de gedragingen van de mensen, maar ook het Gent van toen. Hè?
Absoluut, absoluut. Hij noemt het Gent van toen ook, maar dan gaat het vaak over de officieren, het paradijs van de liefde.
Het paradijs van de liefde, daar willen we meer over weten.
Ik had het gedacht. Annelies, wat heb ik ontdekt? Opnieuw, hier had je natuurlijk twee soorten liefde. Je had de liefde die de officieren zich konden permitteren. En je had de liefde die de gewone Duitse soldaat zich kon permitteren.
En het is liefde die je kan permitteren. Ook geen onbelangrijk detail.
Het is gekochte liefde. Ja, bij de Duitse officieren is het wel zo dat er af en toe dames uit de betere families van Gent plotseling toch wel enige, laat zeggen, amoureuze warmte konden voelen voor zo'n hoog gecultiveerde Pruisische officier.
Oké.
Dus dat gebeurde ook wel.
En ook daar beschrijft Want alles tot in detail, hoop ik.
Tot in detail beschrijft, want zo weten we bijvoorbeeld dat een zekere dame uit de rijke Gentse adellijke kringen al van beide bezetting een Duitse amant had, waar ze dan uiteindelijk in 1917 ook wel de vlucht mee heeft genomen. Ze was dus een beetje haar Gentse man beu, zeg maar. Ja, dat gebeurde vaak. De soldaten, de Duitse soldaten, waar konden die hun liefde gaan kopen? Dat is ook wel interessant. Er waren eigenlijk drie straatjes. En die drie straatjes werden eigenlijk ook afgesloten door de Gezondheidscommissie.
Okay.
Want als er nu iets was waar de Duitsers wel schrik voor hadden, was het voor seksueel overdraagbare aandoeningen.
Okay, ja.
Gonorree, tierdewelig in de stad.
Ja, je wilt natuurlijk niet een leger hebben dat die, daar aan ten prooi valt.
Nee, we kunnen het daar straks misschien nog over hebben. Maar om u een idee te geven, die drie straatjes, dat was eigenlijk de toen Modenaisteeg. De Modenaisteeg.
Ja, dat is een zijstraatje van de Veldstraat? Ja, de buurt van de Veldstraat.
Door de
hè?
Duitsers minzaam de Kleine Veldstraat genoemd. Het Zagermansstraatje, vlakbij de Vogelmarkt. En dan de donker en kwalijk riekende Engelstraat aan de Vrijdagmarkt.
Ah, die weet ik niet, zeg.
Ik denk dat die Engelstraat ondertussen zo dat steegje geworden
is. Ah,
yes. Ja. En daar stonden dus een reeks fel beschilderde huizen, want bordelen moesten in een felle kleur gestoken worden. Dat is al van sinds de middeleeuwen en de rode kleur werd vaak daarvoor gebruikt. En daar stonden, zo schrijft Want, soldaten aan te schuiven, precies zoals hun moeders en vrouwen het deden voor melk, boter, eieren en aardappelen in Duitsland.
Ja.
Dus dat was een tamelijke commerce. Nu ben dan een keer gaan zoeken, wat kostte dat?
Ja.
En de prijs was gewoonlijk 5 mark of, en nu wordt het pijnlijk, een groot brood.
Een groot brood. Ja. Wauw.
En dat wil dus zeggen, ik heb zo net opgenoemd hoe rijkelijk de Duitse soldaten konden eten en de officieren zich vulden met taarten en cognacken en champagnes. Maar dus eigenlijk al van heel kort na de bezetting heerst er wel honger bij de Gentse bevolking, want alles wordt opgeëist. En dus meisjes verkochten hun lichaam voor de prijs van een groot brood of voor een groot brood. Peeltje in. Nu, er waren heel veel seksueel overdraagbare aandoeningen in Gent. En dus men heeft al heel snel het Vrouwenhospitaal Loesbergs opgericht.
Vrouwenhospitaal klinkt eigenlijk zeer vriendelijk, maar het is het waarschijnlijk niet.
Nee, helemaal niet. Het Vrouwenhospitaal of het Witte Kielekes Instituut, zoals het ook werd genoemd, was dus de plek waar vrouwen die het beroep van prostituee uitoefenden, zich 2 maal per week moesten gaan aanmelden voor een medische controle. En van zodra je door de politiedokter geattesteerd werd als zijnde besmet, werd je opgesloten.
Opgesloten en tegen je wil gehouden.
Ja, absoluut. Dus je werd tegen je wil opgesloten in het Witte Kielekes Instituut. Tot als je dan genezen was. Het was zo dat de meeste vrouwen die daar zaten, hadden syfilis. Mm-hmm. En die Duitse soldaten waren precies ook nog niet van de properste. En men had dat al gauw door. En dan niet alleen moesten de vrouwen naar het Loesbergse instituut, maar daar werden al gauw ook wekelijks door haar dokter, en in Gent werd hij monokkelke genoemd, omdat hij zo'n monokle aan had. De Duitse soldaten moesten daar wekelijks, als ze toekwamen van het front, op schwanscontrole.
Schwanscontrole.
Ja. Mm-hmm. Dus dan moesten de soldaten op een rijtje gaan staan en letterlijk de broek laten zakken.
Zodat monokkelke dat kon...
Zodat monokkelke kon gaan kijken van wat er hier aan de hand was.
Het is enorm grafisch, hè, hoe dat beschreven wordt. Is daar nog geen film van gemaakt?
Annelies, dus misschien, we kunnen misschien een keer een film maken. Er is geen film van gemaakt, maar er is wel een gedicht gemaakt. Want het is namelijk zo, een feitje. 6 juni 1917, 3 uur in de namiddag. Het is, naar het schijnt, een prachtige dag. Helblauwe hemel. En in één keer verschijnt er een Engels vliegtuig. Ja, een Engels vliegtuig in de Tweede Wereldoorlog. In de Eerste Wereldoorlog is dan een tweedekker.
Ja.
En die heeft nog 3 bommen bij. Nu, moet je weten, in de Eerste Wereldoorlog bombardeert men als volgt. Je neemt de bom die tussen je benen ligt als piloot.
Okay.
Neem je en je haalt een beetje over je vliegtuig en je laat dat ding vallen.
Je moet die in je hand nemen en laten vallen.
Ja.
Precisiebombardementen.
Pas op, daar is het zeker wel fout gegaan. Want dus die Engelse piloot ziet een immens groot gebouw gelegen aan het water en die denkt, een Duitse kazerne. En dus die gooit zijn 3 bommen op het vrouwenhospitaal van Loesbergs. Maar als een wonder vallen er geen dooien, want die bommen hebben het poortgebouw mee.
En dus er is geen poort meer.
En dus die witte kieletjes, die ontsnappen allemaal hals over kop, lopen zij weg en lopen zij naar de stad.
De nachtmarie van Monokkelke.
De nachtmarie van Monokkelke, want natuurlijk de Duitse bezetter met zijn handen in zijn haar van al die besmette vrouwen in de stad. Onze soldaten zijn in gevaar. En dan wordt er echt een jacht op de witte kielken. Maar ja, die witte kielken zijn natuurlijk al allemaal onder witte kielken afgedaan. En dus er is dus een... Een schrijver, Alfred Richard Maier, de schrijver van De Vlaamse Etappe en de zeer stemmige gedichten Voor Ieper, die heeft in een gedicht De 5 mysteries onder de titel Het gesloten huis, ook het Gentse ziekenhuis, Loesbergs en dokter Monokkelke dichterlijk vereeuwigd. Hij schildert de luchtaanval op Loesbergs als volgt. Kort stukje van
vorige keer. Natuurlijk.
Het 6e meisje zegt, er valt nog altijd iets uit de hemel neer. In de nabijheid valt een bom en daarop nog één. Het 7e meisje, de kaarten hebben niet gelogen. Dit huis wordt ons graf. Het 8e meisje, geen graf. Al de wachters zijn de kelder ingekropen. De bom heeft de grote poort doen springen. Wij zijn vrij, laat ons naar de stad lopen. Al heeft ook iedereen van ons een gevaarlijke ziekte. Het 9e meisje zegt, we storten ons gauw op de Duitse soldaten. Meent gij dat zij deze 800 vrouwen versmaden, tot men ons weer zal hebben gevangen, verzadigen wij ons en hun verlangen.
Dat is biologische oorlogsvoering van een niveau dat ik niet verwacht had.
Schitterend, hè? Ja. Prachtig, hè, Annelies?
Dat is de plot van een zeer goede film. Shout-out tegenover iedereen die het ooit wil verfilmen. Ze moeten eens met jou komen spreken.
Ja, ze moeten eens komen praten met mij. Nu, Annelies, misschien toch nog een fait diverke, Eerste Wereldoorlog. Het waren niet alleen de Duitsers die rare dingen deden. Hè.
Je hebt nog roddels, hè?
Ik heb nog een roddel. Zet. De roddel, vind ik eigenlijk. Als je de dag van vandaag een pralinewinkel van Leonidas bij de wandelt, Annelies.
Zoals we af en toe eens
dat
doen.
Dat gebeurt wel eens. Je denkt dan wel het volgende. De meest gegeerde vrouwenmarkt in Gent had plaats in de inrichting van Leonidas. Naast de Cinema Pathé in de Veldstraat had Leonidas, die een Griek was, maar zich bij de Duitsers uitgaf voor een Turk en dus een broeder in de bond was.
Nee.
Had hij gedurende de oorlogstijd een reuzenfortuin verzameld. Zijn inrichting bestond uit een elegant geschikte kelder waar een orkest vrolijke danswijsjes speelde en waar talrijk publiek in rieten zetels en aan marmeren tafels gezeten gebruik maakte van mokka, koekjes en ijsslurpen. Daarboven werd er bij Leonidas veel wijn en champagne gezopen. De hoedanigheid en de prijs van de bestelde waren leverde onze broeder in de bond met een gelaten gezicht aan de kas een flinke winst op. Zijn inrichting bloeide zodanig dat hij reeds een tweede kelder liet graven en hij versierde hem op dezelfde wijze. Alleen het gebrek aan materiaal en het verbod van het bouwbestuur van het vierde leger verhinderde de Turk zijn plan ten uitvoer te brengen om nog een grotere derde kelder aan te leggen. De onkosten speelden voor Leonidas geen enkel probleem. Hij had immers geld genoeg. Zijn cliënteel, en nu wordt het leuk, gij als medewerker van de universiteit, zijn cliënteel bestond na het eerste oorlogsjaar bijna uitsluitend uit hoeren, soldaten en studenten van de Vlaamse universiteit.
Die op dat moment ook onder Duits gezag stond.
Ja, de von Pissing Universiteit. Hè, waar er plots, na al die jaren ervoor, enkel in het Frans gedoseerd werd. Toen in het Nederlands, in het Vlaams gedoseerd werd. Ja. Als dat geen leuk roddeltje is.
Ja, want bij het lezen van dat boek van Wand komt er toch wel een en ander naar boven, hè. Die persoon had niet alleen een hele scherpe blik en een goede pen, maar gaat daar ook onwelriekende details gaan beschrijven over iedereen die iets te zeggen had in Gent op dat moment. Dan vraag ik me af, hoe is het Heinrich Wand daarna vergaan?
Ja, niet goed, hè. Dus hij is uiteindelijk, na de Eerste Wereldoorlog, is hij teruggekeerd naar Duitsland. Werd daar lid van de communistische partij, heeft eigenlijk in een tweede gedeelte, want eigenlijk bestaat het Gentse etappe leven uit twee boeken. En in het tweede boek heeft hij eigenlijk de oorlogsmisdaden enorm beschreven, gedaan door die officier. En dat heeft hem uiteindelijk, als politiek gevangene opgesloten geweest door de nazi's. Hè. Dus een heel triest verhaal. Maar misschien dan niet om op een...
Een vrolijkere, ja.
Een vrolijkere noot. Ja, we gaan het hier niet te triestig maken. In de lente van 1916 vinden de Duitse officieren dat het eigenlijk... Of een aantal Duitse officieren dat het eigenlijk toch wel een beetje de spuigaten uitloopt. Ik bedoel, aan het Westfront is men daar aan het vechten voor zot. En hier in Gent, er zijn dus trouwens officieren geweest die in de Eerste Wereldoorlog, Duitse officieren, die nooit meer van de oorlog gezien hebben dan Gent en het etappenleven. Hè. Dus trouwens ook, als ze moeten vertrekken, ook heel veel souvenirs uit Gent meenemen. Hè. Bijvoorbeeld het volledige zilveren servies van een burgerfamilie. Een aantal zeer interessante schilderijen van Bartsoen, die verdwijnen allemaal richting de heimat. Maar dus in 1916 vinden de Duitse officieren dat het echt al genoeg geweest is. En er is een strikte scheiding, er ontstaat een strikte scheiding in de horeca.
Mm-hmm.
Het is dus ofwel toegelaten voor Duitsers of niet toegelaten voor Duitsers. En natuurlijk, onze vriend Leonidas, alweer, hè, zit daar zo wat in een moeilijk papier, want ze gaan mij dan nu toch niet aandoen, dan er geen Duitsers niet meer binnen.
Ah ja, want zijn businessmodel
van kapot. Die student van de universiteit gaat nu toch ook niet leven. En doet het zich nu toch wel voor dat de etappeinspectie, de commandantuur en de chef militair een oogje dichtknepen, zeker, voor Leonidas. Op voorwaarde, hij moest dus geen plakkaat aan zijn deur hangen voor Duitse soldaten verboden. Nee, hij mocht geen plakkaat hangen, want anders zou hij bijvoorbeeld moeten zeggen enkel voor Duitse soldaten. Nee. Maar hij moest beloven dat hij de gulden middenweg ging toepassen en dus de gasten ging verdelen in bokken en schapen.
En wie waren de bokken en wie waren de schapen?
Wel, dat is wel leuk. De schapen waren de Duitse officieren.
Och, die lammetjes.
De lammetjes. En de bokken, dat waren natuurlijk die geile prostituees die uit waren op die arme officieren geld lichter te maken. En de twee kelners die actief waren bij Leonidas, die moesten dus echt Henri en Camille,
mm-hmm.
hè, dus we kennen de naam van, die moesten zo grommend als herdershonden tussen die tafels lopen en zorgen dat er geen mengeling was. Maar daar vond men al gauw iets op. Men gebruikte briefjes. Men telefoneerde bijvoorbeeld door een pralineke te nemen, het op te eten en dan op het papiertje van het pralineke een date te vragen in de toiletten van de zaken van Leonidas. Dus we kunnen stellen dat de bokken en de schapen waren wel gescheiden in het stalletje, maar in het toiletje was het een ander feest. Uiteindelijk is het wel zo dat als op 20 oktober 1918, weinig korte tijd nadat het Duitse leger uiteindelijk vlucht uit Gent, er gewapende mensen bij Leonidas binnendringen in de kelder en alles wat daar maar kan kapotgeslagen worden, zal kapotgeslagen worden. Er worden wapens afgevuurd en ze vertrekken met alles wat er nog aan champagne en liqueur te vinden was. Dat was het voorlopige einde van Leonidas. Maar ze hebben zich hersteld. Hè?
Ze hebben zich hersteld. En met dit stukje informatie gaan we met een andere blik naar die pralinetjes kijken. Noël, ik denk dat jij hier nog uren verder over kan vertellen.
Ja, dat zou kunnen, maar we gaan dat niet doen.
Maar we gaan dat niet doen. Alleszins is het boek van Vant echt een aanrader.
Absoluut.
Om eens te lezen.
Maar ook het boek Virginie Loveling Oorlogsdagboeken, echt een aanrader. Beide zijn nog te krijgen in de Betere Boekhandel.
En in de bibliotheek.
En in de bibliotheek.
En met dit huiswerk, lieve luisteraar, sturen we je terug de wereld in.
Zeg Annelies,
ja?
Weet je al waar we het de volgende keer gaan over hebben?
Nee, jij misschien wel.
Goh, nee, maar we zien wel, hè. We gaan het niet te lang laten duren.
Nee, nee. En misschien een shout-out naar onze luisteraars als zij een leuk onderwerp hebben waarvan ze vinden jullie moeten dat dus absoluut tot de bodem van het glas onderzoeken.
Dat gaan we dan met heel veel plezier doen. En misschien nog een shout-out. Wij kunnen altijd nog meer luisteraars gebruiken. Dus vertel het door aan uw vriendinnen en uw vrienden. Er is een prachtige podcast. Je kunt lid worden via al de bestaande podcastkanaaltjes. Dus doen, zou ik zeggen.
Dit was Smaak. Gentse geschiedenis en lekkere verhalen met Noël Kalleboud.
En Annelies van Wittenbergen. Ja.